BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Goedemorgen. Wij discussiëren weer over het nieuws met opkomende opiniemakers en deskundigen. Bijvoorbeeld vanaf 11:30 over de kolencentrales. Die kunnen over een kleine 2 jaar al dicht. En dus moeten we dat ook doen, zeggen verschillende wetenschappers en milieuorganisaties. En Gert-Jan Segers vertrekt uit de Tweede Kamer. Is dat een gemis? Of is het juist fijn dat er even een nieuwe wind door de ChristenUnie heen gaat waaien na 10 jaar Segers? In mijn panel vandaag Martine Doppen, klimaatactivist en campaigner bij reclame fossielvrij. Welkom.
Goedemorgen.
En een debutant vandaag, Kevin Klinkspoor. De nieuwe voorzitter van de CDA.
Ja,
de jonge partij van de CDA. Heb je al voor een nieuwe wind gezorgd binnen de partij?
Nou ja, we zijn natuurlijk wel gelijk goed begonnen. Er zit dan wel een kerstreces tussen. Dat is dan natuurlijk vervelend voor de energie. Wel natuurlijk gelijk door. Maar we zijn gelijk goed begonnen met een bezoek aan de Kamerfractie, wat interviews en dat soort zaken. Dus ik ben tevreden.
Ja, kijk, we hebben het over Amerika. Dit eerste half uur vanwege het bezoek van Rutte dinsdag. Als jij in Amerika op de radio zou zijn, dan zou je niet Kevin Klinkspoor heten, maar Kevin Soundtrack. Bedacht ik me in één keer.
Ja, daar had ik nog niet over nagedacht.
Nou, dat vonden we wel toepasselijk op de redactie. Dus zullen we maar direct het over Amerika gaan hebben?
Natuurlijk.
Ja.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, hoog bezoek in de VS. President Biden ontvangt dinsdag dus zijn ambtsgenoot, onze premier Mark Rutte, en ook buitenlandminister Wopke Hoekstra in het Witte Huis. Het eerste bezoek van premier Rutte aan Biden. Een belangrijk gesprek ook voor Nederland. Dat benadrukte Rutte ook al na zijn vorige bezoek aan de Oval Office, toen bij Donald Trump natuurlijk.
Nederland is de 5e grootste investeerder in de Verenigde Staten. We zijn de 2e grootste landbouwexporteur na Amerika in de wereld. We hebben een zeer intensieve samenwerking, economisch en op veiligheidsgebied. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Daar moet je elkaar regelmatig spreken. Ook al omdat Nederland met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk in mijn ogen het meest transatlantische land is dadelijk in de Europese Unie. Zeker van de grotere lidstaten. En dat betekent ook dat wij regelmatig hier moeten zijn en die gesprekken moeten hebben.
Nou, dat gaat hij dus ook doen dinsdag. Dan wordt de oorlog in Oekraïne natuurlijk besproken, ook de samenwerking op het gebied van defensie en handel. De Inflation Reduction Act zal natuurlijk ook op de agenda staan. Ons breekijzer vandaag: Nederland kan niet zonder een goede samenwerking met de VS. 020-468-4x0. Denk je, ik ben het eens. Rutte en Hoekstra moeten er alles op alles zetten om de relatie met de VS zo sterk mogelijk te houden. Of ben je het oneens en denk je, ja, wij kunnen eigenlijk wel wat minder van die Amerikanen hebben. Kunnen ook prima met Europa samenwerken. Of misschien juist veel meer met China. 020-468-4x0. En ook bij mij is Amerika-deskundige Diederik Brink. Welkom.
Dankjewel.
Ik ga aan jou en ook direct aan het panel vragen eerst even op het breekijzer te reageren. Nederland kan niet zonder een goede samenwerking met de VS. Eens of oneens?
Heb ik het mee eens.
Ja, als Amerika-deskundige vind ik dat ook wel logisch. Ja, dan, hè?
Anders heb ik geen werk meer. Nee, op dit moment kunnen wij niet zonder die samenwerking. Dat zie je wel eigenlijk nu op defensiegebied. In de Koude Oorlog was de Nederlandse strategie om in de Duitse laagvlakte de Russen eigenlijk te vertragen totdat de Amerikanen zouden kunnen komen om ons te helpen. Sinds die tijd hebben we op defensiegebied niet een eigenstandige positie weten te bemachtigen. Ook niet in Europees verband. Dus zowel qua defensie als qua handel. En Nederland, Rutte noemde net al een paar belangrijke statistiekjes op. Amerika is onze belangrijkste handelspartner buiten de Europese Unie. We exporteren heel veel aardolieproducten, maar ook medische producten. Ik denk aan Philips, die daar veel van produceert. Wetenschappelijke producten. Dus er is een hele sterke handelsrelatie. Op dit moment een hele belangrijke voor ons.
Kevin, eens of oneens?
Ja, eens. En ik ga het economische belang niet herhalen. Dat heeft de premier al netjes uitgelegd, denk ik, met die aantal statistiekjes. Maar voor mij nog veel belangrijker is dat, ja, sinds februari vorig jaar zijn wij, denk ik, in Europa wel wakker geworden van een naïeve droom. Dat het allemaal wel beter werd na de val van de muur. En we hebben Amerika gewoon nodig op dat soort punten. Want dat waardesysteem ligt in ieder geval dus veel beter en dichter bij Europa.
Het defensiegedeelte dan, ja, denk ik. Want je duidt op de oorlog in Oekraïne.
Ja. Zeker. In het Oostfront, aan de oostkant van Europa, is natuurlijk even iets heel anders bezig. En dat hadden wij misschien ook niet gedacht. En dat is dus het opwaken uit een naïeve droom. En kijk, dit gaat natuurlijk ook gepaard met een andere visie op Europa. Ik denk dat we als Europa ook na moeten gaan denken over wat is onze eigen positie. Wel, misschien in samenwerking met Amerika. Maar goed, dat moet je dan even bekijken en uitvogelen. Maar Europa heeft natuurlijk ook wel een rol te spelen. Hè. China is opkomend. Dat gaat echt hele grote gevolgen hebben voor de balans van het systeem, van het wereldsysteem. Wat is de rol van Europa? Daar moeten we echt een antwoord op krijgen.
Martine.
Eens.
Eens. Wat eens. Ja, begint allemaal.
Maar wel met andere argumenten. Okay. Want sinds Biden zit de VS weer in het Parijsakkoord. En er moet ontzettend hard aan gewerkt worden om de Parijsdoelen te halen. Dus ik hoop dat Rutte en dat zij nu ook dit moment gebruiken om daarover te praten. En ook, er wordt op dit moment heel veel schaliegas geïmporteerd via de LNG-terminals van de VS naar Nederland en de rest van Europa. Daar moet ook zo snel mogelijk stoppen, want het is ontzettend schadelijk.
Dus daarvoor hebben ze eigenlijk helemaal niet nodig.
Nou, ik denk uiteindelijk, we hebben ze nodig om die transitie te maken naar juist uiteindelijk veel meer lokalere economieën.
En dan kunnen we Amerika afstoten, want dan is het lokaal economisch geregeld.
Afstoten is iets anders dan dat je in samenwerking uiteindelijk veel sterkere lokale economieën gaat bouwen die veel minder afhankelijk zijn van zulke transatlantische handel. Want dat heeft gebleken, dat heeft tot onze grootste crisis in de menselijke geschiedenis geleid, de klimaatcrisis. Dus uiteindelijk is die samenwerking heel belangrijk om tot een andere wereldeconomie te komen.
020-468-4x0. Jij kan ook reageren op ons breekijzer. Nederland kan niet zonder een goede samenwerking met de VS. Eens of oneens, 020-468-4x0. Doe zo meteen even een rondje bellers. Eerst eventjes terug naar onze Amerika-kenner. Diederik, als we kijken naar de agenda voor dinsdag. Gewoon beginnen bij dinsdag, zoomen we daarna uit. Zijn het logische gesprekspunten?
Jazeker. Oekraïne is natuurlijk een heel logisch en actueel punt op dit moment. Het gaat over welke type wapens willen we inzetten. Hoe voorkomen we verdere escalatie? Hoe kunnen we Oekraïne helpen en dergelijke? Maar daar hoort natuurlijk ook weer het verhaal bij. Wat gaat Nederland doen om het eigen defensieuitgaven weer op peil te krijgen? Welke wapens kan Nederland...
Die zijn al eigenlijk bijna op peil. Hè? We komen nu wel op de 2%.
We gaan richting de 2%. Dat klopt inderdaad. En het zijn eigenlijk regeringen van democraten en republikeinen geweest. Het was niet alleen Donald Trump die in de vorige periode daarover heeft geklaagd, maar ook heel veel democratische presidenten hebben telkens gezegd, als we dit in NAVO-verband afspreken, en daar kun je wat van vinden, maar we hebben het afgesproken, moeten jullie je ook aan houden.
Maar denk je dat Biden nu ook met in het oog de oorlog in Oekraïne gaat zeggen, ik wil eigenlijk nog dat jullie nog meer gaan leveren? Of in ieder geval specifiek aan Oekraïne ook?
Er zit natuurlijk ook een handelsbelang bij, want als wij wapens, als wij ons wapenpeil weer omhoog gaan brengen, dan gaan we ze misschien ook wel in de Verenigde Staten kopen. Dus er zit voor de Amerikanen en de Amerikaanse wapenindustrie natuurlijk ook een heel belangrijk aspect bij. Het gaat er natuurlijk ook om te zorgen dat die ernst van de situatie van hen niet afhankelijk zijn van Rusland, zoals we dat met Duitsland hebben gezien, die hebben heel snel het gaspeil teruggeschroefd. En daar hebben Amerikanen de afgelopen jaren enorm voor gewaarschuwd. Begonnen onder Obama. Trump heeft dat doorgezet. Wees nou niet afhankelijk van het Russische gas. En daar heeft Europa een paar, in de ogen van Amerika, een paar misrekeningen gemaakt. Zorg nou dat je energie onafhankelijk bent, in ieder geval van een staat als Rusland. En bouw daarop voort. En ik denk dat dat ook op de agenda zal staan.
Ja, dan hebben we het Oekraïne hebben gecoverd. De Nederlandse handel tussen de VS, of in ieder geval de handel tussen Nederland en de VS, wat gaat daarover besproken worden?
Nou, er zijn natuurlijk een aantal positieve punten. Hè. Zoals Rutte net ook al zei, we zijn een hele belangrijke investeerder in de Verenigde Staten en andersom. Als het dan gaat om landbouwproducten, maar ook gewoon om medische producten. Er zitten wel wat pijnpunten bij, want de Amerikanen zijn van plan om hun eigen chipsfabrieken, om die productie verder op peil te brengen. Ze willen minder afhankelijk van China zijn. Maar wij hebben ASML.
En dat werken ze tegen.
Precies. En dat zal natuurlijk ook een discussiepunt zijn.
Ik denk dat ze in Eindhoven op deze stelling misschien wel reageren van, nou, ik ben het er niet zo per se mee eens dat we afhankelijk zijn van de Amerikanen, want zij werken ons tegen.
Ja. En ik denk dat, tenminste als Rutte slim is, brengt hij dat ook naar voren. Om te zeggen, hey, wij zijn een bondgenoot. Hoe kun je ons hier buiten plaatsen? Het is heel begrijpelijk dat de Amerikanen zeggen, vanwege de strategische overwegingen willen we niet zo afhankelijk zijn van China en van Taiwan. Maar om nou je belangrijke partner buiten te sluiten, komt wel heel hard aan. Ook voor onze industrie.
En dan is de Inflation Reduction Act ook nog een belangrijk punt. Denk je dat Rutte dat nog afgezwakt kan krijgen of het van tafel kan krijgen? Want dat is in het nadeel van onze industrie.
Nou ja, kijk, de Amerikanen hebben gezegd, wij willen wat meer focussen op producten die we in Amerika maken en in elkaar zetten. Dat is eigenlijk heel veel landen eigen. Hè? We hebben dat ook, die discussie is ook in Nederland gekomen.
Het is niet zo Nederland eigen, want wij zijn juist heel erg een...
Wij zijn het handelsland, wij willen ook exporteren. Ja. Maar ook in Nederland kwam tijdens corona de discussie op. Moeten wij niet zelf onze medicijnen kunnen maken en minder afhankelijk zijn voor de productie in andere landen? Tot we kunnen wachten tot de mondkapjes eindelijk onze kant op komen. Hè, ook die discussie zie je in tijden van crisis in landen als Nederland. Wij hebben eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog, toen tussen het bedrijfsleven, KLM, Shell, Unilever, hele nauwe banden zijn ontstaan met Amerikaanse diplomaten en met Amerikaanse wetenschappers over de sterke open handelseconomie. Mm-hmm. En daar in Nederland en de Verenigde Staten altijd hand in hand gelopen. Maar je ziet in tijden van crisis komt dat onder druk te staan. Want dat betekent dat, zo zagen we in corona, dat je in één keer achteraan de rij moet staan voordat de medicijnen komen. Want de Amerikanen hebben een hele forse inzet gedaan. En hebben wel gezegd, ze komen als eerste onze kant uit. Nou ja, wil je dat als Nederland in de toekomst nog?
Wat dat betreft is Biden niet heel veel anders dan Trump. Hè? Trump was, zei onze Amerika-commentator Bernard Hamburg gisteren ook heel goed. Trump was America first. En dan was Biden is volgens mij iets van buy American. Maar dat is eigenlijk precies hetzelfde.
Zeker, als het gaat om dit soort keuzes. Dat zag je zelfs met de terugtrekken uit Afghanistan. Dat zitten ze heel dicht bij elkaar. Trump brengt het wat meer met aplomb en die zoekt meer de confrontatie en die wil dat ook uitbuiten, want die weet dat het bij zijn achterban heel goed speelt. Waarom zouden we die internationale betrekkingen hebben? Waarom zouden we andere landen helpen? Biden is wat meer gericht op de samenwerking, maar zeker niet minder als het gaat om Buy American.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
En niet alleen ik, ook twee panelleden, Martine Doppen en Kevin Klinkspoor in de studio. Ook een Amerika-deskundige, Diederik Brink. En het breekijzer. Nederland kan niet zonder een goede samenwerking met de VS. En ja, we hebben natuurlijk een lange relatie, hè, met de VS. Het wordt niet voor niks Yankees genoemd. En dan heet ik Kees. Dan hebben we eigenlijk ook een Jan nodig in de uitzending. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Kees.
Nou kijk, dat is toch een mooie combinatie.
Ja, dat gaat goed zo, hè?
Dat jij toevallig gebeld hebt. Eens of oneens met de breekijzer?
Ja, ik ben het eens met het breekijzer. En dat komt omdat Nederland gewoon een grote broer aan haar zijde nodig heeft eigenlijk om allerlei dingen rondom de handel en landbouw en ook op militair opzicht op te lossen en samen te werken. Dat zien we nu ook weer in die oorlog met Oekraïne. Binnen Europa moeten allerlei beslissingen genomen worden en dingen worden doorgevoerd. Maar je bent wel steeds afhankelijk van 27 neuzen die dezelfde kant uitstaan voordat er iets doorgevoerd wordt. Dus in dat opzicht denk ik dat besluitvorming en actie in Europa erg lang duurt. En ja, de Amerikanen zijn toch wat resoluter en pakken wat beter door. We hebben ook gezien in conflicten in het verleden, als pas in Syrië en in Afghanistan, duur moment dat Amerika zegt van nou, wij gaan ons terugtrekken, wij willen onze jongens en meisjes voor de kerst weer thuis hebben. Dat was een uitspraak van Trump in die tijd. Dan breekt in de rest van de wereld zo'n beetje de pleuris uit. Want oh jee, wat moeten we nu doen zonder de Amerikaanse steun?
En wij zaten daar ook doordat de Amerikanen dat wilden. Dus dat is misschien ook weer in ons nadeel.
Ja, maar we kunnen tegelijkertijd zelf niet onze mensen en de Afghaanse medewerkers die wij hebben ingehuurd tijdig evacueren. Moeten daarvoor weer gebruik maken van landen als Qatar. Waar we dan ook zeggen die er niks mee te maken hebben.
Dankjewel Jan voor jouw reactie. Ik ga naar Dammes. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen Dammes. Ja, ik ben het eens met de stelling en ik wil het uitbreiden naar dat Europa Nederland nodig heeft.
Of dat Europa Amerika nodig heeft, bedoelt u wel.
Ja, Rodiaanse vergissing. In ieder geval, we kunnen over handel praten. Het gaat om veiligheid. En dat kan alleen Amerika geven. Nederland is op heel Europa samen met Amerika. Dan is nog wat waard. Maar zonder Amerika zijn we gewoon kwakende kikkers. Ik was in de vorige eeuw in de Persische Golf. En toen zag ik het flotille Amerikaanse militaire schepen voorbij gaan. Kruisen en alles met vlag in de top, Amerikaanse vlag. Door de straat van Hormuz, waar wij lagen, daar moesten een boor aan weghalen. Nou, dat was zo triomfantelijk. En daar komt geen een Arabisch land daar in de kon Amerika aanvallen. En dat komt nog steeds niet. Maar wij kunnen dat niet beschermen bijvoorbeeld.
Over de veiligheid, als het daarover gaat, hebben we dus zeker Amerika nodig, zeg jij, Dammes. Dankjewel voor jouw reactie. En meneer Huygens zegt, ik ben het er vierkant mee eens. Waarom zouden we ons onttrekken aan de contracten die we met Amerika hebben? Ik zou zeggen, laten we dat vooral niet doen. En Fred van der Laar zegt, samenwerken met Amerika is goed. Behalve als in Azië dan weer betere prijzen kunnen bieden. Dus dan zitten daar ook nog wel kansen. Diederik Brink, Amerika-deskundige. Als we het even over de economie hebben en over de cijfers. Wat levert Amerika ons op en wat kost het ons?
Als ik mij niet vergis, was in 2021 werd er door de Amerikanen voor 28 miljard aan producten uit Nederland gekocht. Dus je kunt zeggen dat de Amerikanen zijn zeer geïnteresseerd in onze hoogwaardige producten. Denk aan de medische industrie, producten van Philips.
Landbouwproducten.
De doorontwikkeling dat bij ons allemaal uit Wageningen komt. Tot voor kort ook de producten die van ASML uit de hele omgeving Eindhoven komen.
Nog steeds trouwens.
Nog steeds vinden ze dat.
Precies, onze chipmaker uit Veldhoven doet het nog steeds goed. Ze willen alleen dat er geen machines meer naar China gestuurd worden.
En ze willen eigenlijk ook hun eigen industrie, de concurrent, willen ze verder een impuls gaan geven.
Maar ik weet dat wij meer importeren dan dat we exporteren naar de VS. Want dat wij importeren zo'n 40 miljard ongeveer.
Ja. Ja, nee, dat klopt. Wij zijn ook heel erg afhankelijk van dingen die wij uit Amerika halen. Nu denk aan gas. Er is heel veel vloeibaar gas dat nu, ik weet niet zozeer of Nederland, maar wel veel Europese landen zoals Duitsland dat heel erg nu gebruiken. Dat vloeibaar gas dat uit de Verenigde Staten wordt geëxporteerd.
Wordt vaak wel doorgevoerd vanuit Nederland.
Ja, Nederland, ja. En dat komt in Nederland aan. Wij zijn natuurlijk ook voor de Amerikanen, als het gaat om veel andere taken, denk om internettechnologie, een knooppunt hier, een hele belangrijke partner. Eigenlijk zou ik erbij willen zeggen, richting de vraag van vandaag, is dit een hele goede, belangrijke samenwerking? Ja, maar we zouden ook verder moeten kijken door misschien wel wat meer te gaan zetten op de Europese samenwerking. Want als je eventjes terugkijkt naar de afgelopen periode, dan zie je ook dat de grillen, het is altijd zo dat het buitenlands beleid van een land wordt bepaald door binnenlandse factoren. En we hebben ook gezien dat onder de Trump-jaren de samenwerking met belangrijke en traditionele partners, Nederland zou je kunnen zeggen, we zijn de oudste partner van de Verenigde Staat. Het eerste land dat de Amerikaanse onafhankelijke vlag heeft erkend. Dat was de Andrew Doria die bij Sint Eustatius wilde aanmeren. Dat hebben wij erkend en daarmee hebben we gezegd, wij erkennen de 13 onafhankelijke staten in de 18e eeuw. Sindsdien hebben we een hele sterke band. Maar onder Trump zijn er best wel wat scheuren in die relatie gekomen. En er zijn ook signalen bekend dat mogelijk Trump in een tweede termijn uit de NAVO had willen stappen. Dan kun je wel afvragen van, willen wij zo afhankelijk blijven van die relatie met de Verenigde Staten, als dat zo per president kan verschillen.
Hoe kijkt het panel daarnaar? Toch meer die focus op een betere Europese samenwerking?
Dat is wat ik net onderstreepte, is dat Europa ook heel erg belangrijk is en dat we dus wakker zijn geworden uit een naïeve droom en moeten gaan nadenken, wat is onze positie in dat wereldsysteem? China komt op, de VS zal wat afzwakken, dat zal hele grote veranderingen met zich meebrengen. Wat willen wij als Europa daarin dat er met ons gebeurt en welke positie moeten we daarvoor innemen? Trump was wat dat betreft natuurlijk ook wel een opwakening dat je ineens America first hoorde. Maar Biden die gaat dat natuurlijk ook wel een beetje doorzetten. Die heeft sommige dingen ook natuurlijk ook gewoon protectionistisch aangepakt in zijn eigen economie. En dat is ook schadelijk voor Europa. Dus Europa moet echt gaan nadenken, wat is onze rol? Wie willen we zijn en welke waarden horen daarbij?
Zouden wij, Martine, sterker moeten staan als Europa zijnde tegenover Amerika?
Nou, ik denk dat vooral dat we sterker zijn als we niet afhankelijk zijn inderdaad van andere landen. Veel veiliger ook. Dus als we binnen Europa onze grondstoffen kunnen winnen om windmolens te maken, om zonnepanelen te maken. De meeste oorlogen hebben een relatie met olie, kolen of gas. In de toekomst gaat watertekorten een heel groot probleem zijn. Dus ik denk hoe sterker we lokale economieën maken, waar dan ook de wereld, hoe minder internationale conflicten er zullen zijn. Dus wat betreft denk ik, ja, we hebben een samenwerking nodig om uiteindelijk dus naar zo'n veel sterkere lokale economie te komen, maar wel in samenwerking met elkaar. Dus dat we kijken, hoe gaat die transitie zo snel mogelijk in gang gezet worden? En hoe kunnen we daar allemaal zo gezond mogelijk uitkomen?
Ik zie dat René Pijnenburg heeft gebeld naar 020-468-4x0. Hij is het oneens met de stelling dat ons breekijzer Nederland kan niet zonder een goede samenwerking met de VS. René, waarom ben je het oneens?
Als ik een beetje goed geluisterd heb toen ik inviel, hebben jullie het heel eventjes kort over Brainport Eindhoven gehad.
Ik hoor ook dat je daar middenin staat nu, of niet?
Nou ja, valt mee. Ik ben wel Eindhovenaar, dus, maar dat is voor deze discussie niet zo heel zinvol. Maar ja, de reden waarom ik nee zeg is als volgt. Ik denk alle dossiers die meneer Rutte een beetje in handen heeft gehad, ja, die zijn verprutst of worden verprutst. En ik denk dat heel weinig mensen in Nederland weten wat daar in Brainport aan de hand is. We hebben daar als klein postzegelland in de wereld hebben wij een unieke voortrekkersrol samen met China, Amerika, met Silicon Valley en nog een aantal anderen. En dat gebeurt allemaal onder de rook van Eindhoven en Brabant. Met nog een aantal andere bedrijven.
Maar waarom ben je het dan eens dat Nederland dan niet zonder een goede samenwerking met de VS kan? Want je vergelijkt het al wel weer direct met Silicon Valley.
Nou ja, goed, kijk, ik denk dat we dat Europees moeten doen. Ik denk dat wij dat heel veel discussies die in Nederland op dit moment plaatsvinden, dat moeten wij als Nederland niet doen. Hè. Je moet als je een tegenwicht wil bieden, moeten we denk ik veel meer vanuit het continent denken. Dat is één. Twee, dit is zo groot voor Nederland. Hier hebben we zo'n ontzettende voortrekkersrol in de nieuwe wereld die op ons afkomt. Ja, ik weet niet of als we dit in de handen van meneer Rutte gaan leggen, of hij het wel of niet kan verprutsen, die voortrekkersrol. En het tweede wat daar ook meespeelt, meneer Rutte is misschien over een jaar weg. Durf meneer Rutte, als je geïmponeerd wordt in het Witte Huis, nee te zeggen. Ja, ik heb daar heel sterk mijn twijfels.
Tegen Trump zei hij nee gewoon, hè?
Ja, maar ja, goed. Ik denk dat het jou en mij ook nog wel lukt om dat tegen Trump te zeggen.
Nou, dat weet ik niet hoor, als je daar in het Witte Huis zit. René, dankjewel voor jouw reactie in ieder geval. Want ik vind het interessant om eventjes ook aan Diederik voor te leggen.
Goed dat je dat trouwens aanhaalde. Hè? Het was Rutte die als een van de weinige wereldleiders in het Oval Office naast Trump heeft gezeten en zei, sorry, maar dat zien we echt anders.
Maar oké, maar dan op zich had net wel een punt dat hij zegt, ja, wij hebben daar een hele belangrijke technologische sector daar bij Eindhoven zitten. Amerika zegt, wij willen gewoon niet meer dat ASML die chipmachines aan China gaat leveren. Dat is een enorme kostenpost voor een van onze belangrijkste bedrijven in het land. Gaat Rutte tegen Biden zeggen, nou, dat gaat er niet doorheen komen. Als zij die chipmachines willen leveren aan China, dan mag dat gewoon.
Ik kan me zeker voorstellen dat Rutte dat ter tafel brengt. Je moet je alleen afvragen welke prikkel Biden heeft om daarin mee te gaan. He, Biden heeft zelf, dat was een van zijn grootste politieke prestaties, een enorme investering door het congres weten te loodsen. We weten, de Amerikaanse Senaat is diep verdeeld. Hij heeft echt moeten knokken voor die hele Chips Act, om juist die chipsproductie in Amerika een gigantische financiële impuls te geven. En het wordt nu per staat gekeken. Waar kunnen nieuwe fabrieken of onderzoekscentra worden opgebouwd? Dat is een van zijn grootste legacies. Ik geloof dat hij dat in augustus, september door het congres heeft geloodst. Het is een van zijn grootste successen. Dus het is
maar
aan
kan
hem
Rutte dan ook zeggen, oké, maar als ASML niet meer aan China mag leveren, dan wil ik eigenlijk dat ze misschien nog wel meer aan jullie kunnen leveren, aan jullie nieuwe fabrieken. Dan wil ik dat hier direct even je handje klap op zijn Oud-Hollands afteken.
Dat lijkt mij wel de inzet. Ik denk dat hij wil zorgen dat de relatie dan veel sterker wordt en dat er voor ASML een goede positie komt, ook op de Amerikaanse markt, en dat de Amerikanen daar veel opener voor staan. We hebben net ook al geconstateerd, Biden heeft wel een aantal van de protectionistische maatregelen en wat van de handelsoorlogen die hij geërfd heeft van Donald Trump wel in leven gehouden. Dat gaf hem ook een hele belangrijke uitgangspositie. Trump maakte ruzie en hij kan heel rustig terug onderhandelen, ook met het voordeel van de Verenigde Staten. Ik kan me goed voorstellen dat Rutte probeert er een sterkere positie in Nederland uit te halen. Waar het gaat om China, zien we echt geen enkele politieke ruimte voor Biden om daarop te draaien. De strijd, en dat zien we bij Democraten als bij Republikeinen, er is notabene afgelopen week, of deze week, een commissie in het Huis van Afgevaardigden, bipartisan commissie, ingericht om te zeggen, we gaan ons meer richten op China en de strijd en de mogelijke handelsconflicten of andere conflicten die uit voort kunnen komen met China. Dus Biden heeft geen speelruimte om daarin toe te geven.
Tot slot. Eerst was eigenlijk Groot-Brittannië de schakel, hè, tussen Amerika, ja, en de Europese Unie. Nou, vanwege de Brexit kan dat niet meer. Kan Nederland en kan Rutte die schakel worden? Want het lijkt erop dat hij daar ook wel op wil sturen.
Ja, en we zien heel soms die Fransen in die richting bewegen. Hè. Macron is laatst ook voor een staatsbezoek geweest.
Een veel groter land, hè? Waarom zou die dan ons kiezen?
Nou, kijk, wij hebben natuurlijk een veel langere economische relatie. Niet alleen, kijk, Frankrijk is ook een hele lange, betrouwbare bondgenoot. Maar we weten ook dat Frankrijk heel scherp en hard voor zichzelf kan kiezen. Ook in handelsconflicten. Hè. En daar hebben we ook wel eens tussen Nederland en Frankrijk spanning.
Nou, en als je kijkt naar investeringen, dan is Amerika de grootste investeerder in Nederland. Zo'n 200 nog iets miljard. Maar Nederland investeert ook na Groot-Brittannië ook weer het meest in
de Verenigde Staten. Ja. Dus wij zijn een hele belangrijke handelspartner. We delen een aantal hele belangrijke waarden als het gaat om vrijhandel, maar ook om vrijheid en andere zaken. Ik kan me heel goed voorstellen dat Rutte probeert dat vacuüm dat Verenigd Koninkrijk heeft achtergelaten om dat in te gaan vullen. Er zijn concurrenten. Er zullen andere landen zijn die zeggen, we zien alleen op dit moment niet die band heel sterk met Duitsland ontstaan, bijvoorbeeld.
Wat moet Rutte dinsdag in het Witte Huis tegen Biden zeggen, zodat wij die schakel worden?
Ik denk dat daar veel op het bordje van het Oekraïne-conflict zal komen te liggen. Dat is voor Biden nu ook een heel spannend conflict. Hij heeft zijn politieke beweegruimte op dat dossier is kleiner geworden. Hij heeft nog één keer een gigantisch investeringspakket om wapens te kunnen kopen, om leningen te kunnen uitzetten. Nog één keer door het congres kunnen loodsen. Maar omdat het Huis van Afgevaardigden niet meer onder leiding van de Democraten staat, zal dat in een volgende investeringsronde veel moeilijker worden. Dus dat betekent dat als ze daarmee door willen gaan, dat de Europeanen moeten oppakken. En ik denk dat je een hele goede slag bij Biden kunt maken door te zeggen, wij pakken het vanaf hieraf aan
over. Ik ga daarvoor voor lobbyen. Ja. En dan word je
de beweegruimte van Biden is daar kleiner geworden. Hij heeft nog één bak geld. En de vraag is of hij er nog zoiets in het congres los kan krijgen. Als je hem tegemoet wil komen, ligt daar heel veel ruimte.
Ik ga je bedanken, want dan kunnen we zo meteen in het volgende half uur weer doorpraten met het panel. Amerika-deskundige Diederik Brink, dankjewel dat je hier was. Zometeen gaan we het hebben over de kolencentrales, want die zouden over 2 jaar in Nederland al gewoon dicht moeten. Dat zou economisch en ook milieutechnisch de beste optie zijn. Na de reclame en het nieuws.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goedemorgen, goed dat je er nog steeds bij bent of net inschakelt. In mijn panel vandaag opkomende opiniemakers Martine Doppen, klimaatactiviste en campaigner bij Reclame Fossielvrij.
Yes.
En Kevin Klinkspoor, de voorzitter van het CDJA, de jongerenpartij van het CDA, is voor de eerste keer hier. Nou, gaat hartstikke goed, toch? Vind je het een beetje leuk?
Ja, ik vind het hartstikke gezellig. Ja, gezellig. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden.
Ja, vind je me aardig?
Ja.
Nou, dan moet ik beter mijn best doen. Dan moet ik even wat kritischer zijn.
Hebben we nog een half uur voor?
Ja, precies. Daarom. Eerst, het is iets over 11:30 en dan weet je het. Tijd voor het Media Weekoverzicht. De week begon met de Capitoolbestorming 2.0.
O povo assume o Congresso Nacional. Isso aqui tá bonito demais.
De overheidsgebouwen in de hoofdstad van Brazilië werden bestormd. Inmiddels zijn er zo'n 1500 mensen gearresteerd en worden de regeringsgebouwen nog steeds zwaar beveiligd. President Lula da Silva is gewoon aan het werk in een beschadigd presidentsgebouw. Van Brazilië naar Amerika, want president Biden heeft wat uit te leggen.
News about the discovery of what appear to be records from the Obama-Biden administration at an office used by Mr. Biden before he became president. Some of them classified.
Op 2 privélocaties van Biden zijn vertrouwelijke documenten gevonden die hij in zijn tijd als vicepresident mee heeft genomen.
As I said earlier this week, people know I take classified documents and classified material seriously. I also said we're cooperating fully and completely with the Justice Department's review.
Nou, er is nu een speciaal aanklager ingesteld om dit te onderzoeken. Veel economisch nieuws deze week, want voor het eerst in 1,5 jaar tijd is de Nederlandse industrie gekrompen, 0,2%. Maar in de chemische sector gaat dat bijvoorbeeld om een krimp van 15%. Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW wil daarom extra steun.
Het gaat ook over grondstoffen die Nederland en Europa echt nodig hebben en waar we eigenlijk onafhankelijk juist in willen zijn. Terwijl nu echt een risico ontstaat dat die industrieën ook definitief stilvallen en vertrekken.
De luxe auto-industrie deed het dan juist weer goed. Merken als Bugatti, Bentley, Rolls-Royce en Lamborghini noteerden allemaal recordcijfers. Nog nooit zoveel auto's verkocht. En ook Porsche noteerde goede cijfers. Paul van Riezen van Quote kijkt er toch niet zo van op.
Het tikt aardig aan, maar goed, als je kijkt hoeveel rijken erbij komen. Hè, de laatste telling was dat er 46.000 extra ultra-high net worth individuals bij zijn gekomen. Hè, de echt extreem rijke mensen die meer dan 50 miljoen te besteden hebben in dollars. Dus ja, zet dat af tegen die 6.000 Rolls-Royces en het valt allemaal wel weer mee.
En de huizenprijzen zijn voor het eerst in 9 jaar gedaald met 6,4% op jaarbasis. Toch blijft het nog wel voor starters lastig om een huis te vinden, zegt de NVM. En dus kunnen programma's als Kopen zonder kijken gewoon blijven bestaan. Met de altijd vrolijke en niet veel eisende kopers daarin.
Oeh, ja, dit is hem dus wel.
Ja,
toch niet het hoekhuis.
Nee.
Tada.
Mooi vloertje.
Toch? Ja, dan wel.
Wat niet?
Nou, het is wel een gekke indeling, toch? En deuren? Oh, het zijn geen schuifdeuren.
Het zijn geen schuifdeuren. Het is goed dat je weet dat er heel veel aan gedaan wordt.
Ja, dit zouden wij niet kopen.
Nee.
Ik vond het een heel raar huis van binnen.
Ondanks het reces was er ook politiek nieuws. Er was een asieloverleg met leden van het kabinet, waar voor het eerst ook Rutte en Kaag bij waren. En er werd bekend dat de nareisbeperking voorlopig van tafel gaat, omdat mensen met een verblijfsvergunning die beperking aanvechten bij de rechter en telkens winnen, vertelt politiek verslaggever Leendert Beekman.
En staatssecretaris Van den Burg schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat andere rechtbanken tot eenzelfde besluit gaan komen. En het effect en het nut van de maatregel voorlopig dus ontbreekt daardoor.
En tot slot, deze week maakte het wereldberoemde restaurant Noma bekend om haar deuren te gaan sluiten. Het 3-sterren-restaurant in Kopenhagen dat meermaals tot beste restaurant ter wereld is uitgeroepen. Hè? Het Noma. Met een chef die dan weer zo goed is dat hij eigenlijk alles aan zijn gasten zou kunnen voorschotelen, zegt kok Ron Blauw.
Al doet hij een gefermenteerde paardendrol, dan zullen ze nog zeggen van ja, het is wel een heel apart smaakje, maar dat is iets, als je dat kan naar je gasten toe, dan ben je wel een grootheid.
Iets heel anders, nieuws van vandaag. Want onderzoekers en milieuorganisaties roepen op om niet in 2030, maar in 2025 al helemaal te stoppen met de kolencentrales. Van alle onderzochte scenario's is dat het meest kosten- en milieueffectief, vertelt Peter de Jong, programmaleider duurzame energieproductie bij Natuur en Milieu.
Vooralsnog lijkt het erop dat die tot 2030 volop mogen draaien. Het is natuurlijk dweilen met de kraan open als je dat tegelijk allemaal andere klimaatmaatregelen gaat nemen.
Nou, Martine, jij bent van het klimaat.
Precies, daar ben ik natuurlijk helemaal mee eens.
Jij bent het helemaal mee eens.
Hoe sneller, hoe beter, ja. Kolen zijn echt ontzettend schadelijk en ontzettend ongezond. Ieder jaar sterven er in Nederland 12.000 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling. Dat komt ook onder andere door de kolencentrales, ook door ons verkeer. Al die auto's die erbij zijn gekomen, dat helpt daar ook absoluut niet bij. En kolen, ja, die zijn dus sinds de inval in Oekraïne zijn ze weer verder open gegaan. En dat was ontzettend slecht idee.
Is dat ook geen logische reden om ze dan toch tot 2030 open te halen? Want we hebben ook energie nodig.
Klopt, maar we moeten veel meer energie besparen. We kunnen veel meer gas besparen, nog en veel meer elektriciteit besparen dan wat we nu doen. Bijvoorbeeld als je kijkt in Amsterdam, alle reclames bijvoorbeeld. Nou, ik zit in de reclames.
Ja, inderdaad.
Precies. Nou ja, ik hoop dat ze allemaal verdwijnen. Maar sowieso, al die energie die daarvoor nodig is om die lichten van die reclamezuilen aan te houden. In heel veel landen in Europa hebben ze die dus na de inval in Oekraïne met de gas- en de energiecrisis hebben ze die weggedaan. Hebben we nog niet gedaan in Nederland. Er kan ontzettend veel. We hoeven absoluut niet alle groenten zomer en winter in de supermarkten te hebben. Dus een deel van onze economie, hoe die er nu uitziet, moet anders. Waardoor we dus met minder gas kunnen.
En daarom zeggen zij
dat ze ook eens eerder kunnen sluiten.
Ja, en dan kost dat je wel wat, maar minder dan dat ze eerst kregen.
Precies, het is nu een investering. En misschien sommige bedrijven zullen dus moeten stoppen met bestaan of moeten flink krimpen. Maar uiteindelijk alle winst die je haalt op klimaat, die krijg je straks niet in schade terug. En uiteindelijk investeren nu in duurzame energie is het allerbeste. In kolen, olie en gas zit helemaal geen winst meer te behalen. En dat voelen de olie- en gasbedrijven, want die staan bij de overheid te kloppen om extra subsidies. En tegelijkertijd blijven ze zo lang mogelijk doorgaan met de infrastructuren die ze al hebben gelegd, om daar alles nog uit te halen wat erin zit. Ze blijven doorpompen met olie, kolen en gas. Ze zijn niet van plan om uit zichzelf te gaan stoppen. Dus dat moet echt vanuit de overheid komen.
En ja, maar dat, kijk, het gaat stoppen. Alleen nu is de vraag dus in 2025 of 2030. Kevin, vind je dit een goed plan van onder andere natuur en milieu?
Ja, als het in 2025 kan, graag. Maar we hebben daar wel natuurlijk even wat voorwaarden bij. Dat we wel zorgen dat onze energievoorziening, je haalde het net al aan, dat wel gewaarborgd blijft. En dat de prijs voor consumenten redelijk betaalbaar blijft. Kijk, ik heb ook een beetje het idee dat ze in het kabinet te snel hebben gedacht, nou ja, goed, vanaf 1 januari zouden de kolencentrales slechts 35% mogen opereren. En ik heb het idee dat ze daar heel snel van hebben gezegd, nou ja, goed, de gasleveranties die zijn niet zeker sinds de oorlog in Oekraïne, dus we zetten die kolencentrales maar weer aan. En ik heb niet het idee dat we er genoeg aan doen aan de kant van de besparing of met vloeibaar gasimport.
Maar Martine zei het ook al, besparen, maar komen we er alleen met besparen, denk je?
Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik denk dat we er niet genoeg aan doen nu om te besparen. Je haalt net al een aantal voorbeelden aan van dingen waar we op kunnen besparen. Met de ene zal ik het eens zijn en de ander misschien niet. Maar ik denk dat het kabinet iets te snel heeft gedacht, nou ja, goed, we doen de kolencentrales maar weer aan. Want dat is nu even makkelijk en daarna gaan we in de crisis
dan. Moeten we dan kijken, kolencentrales zijn wel heel erg vies. Er komt straks veel LNG aan. Nou, dan gaan we dat gebruiken tot en met 2000.
Zo moet je de transitie ook wel een beetje voor je zien. Hè? Dat je de slechtste eruit haalt en dan ga je naar de minder slechte. En zo door richting die transitie naar volledig schone energie. Hè, je kan niet in één keer overgaan van de meest vervuilde en alles wat vervuilt eigenlijk naar alles wat schoon is. Hè, je zal daar inderdaad eerst kolen gaan afstoten. Dan ga je olie afstoten.
Maar Martine, als ik jou hoor, dan hoor ik alleen ja, besparen. Dan zegt Kevin, er zit wel een gradatie in. Dus we moeten geleidelijk overgaan.
Nou, kijk, hoe de huidige economie erin eruit ziet en onze huidige energieconsumptie, dat kan je niet nu morgen gaan vervangen voor hernieuwbare energie. Maar we moeten ook veel minder energie gaan gebruiken. Dus een derde ongeveer van het gas gaat eigenlijk maar naar de huishoudens in Nederland. Heel veel van de elektriciteit gaat naar de zware industrie. Dat kan een stuk minder. We moeten minder gaan consumeren. We moeten een hele andere.
Ja, maar dat is bijvoorbeeld ook om kunstmest te maken. Zonder kunstmest groeien de planten niet. En dan, dat hebben we ook nodig.
De meeste dingen waar kunstmest op groeien is uiteindelijk veevoer. Dus we moeten ook uiteindelijk minder vlees gaan eten met z'n allen. En we moeten die planten direct op gaan eten.
En dat wil je allemaal voor 2025 regelen?
Nou, kijk, het moet in ieder geval allemaal een stuk sneller. Deze vragen liggen nu nog helemaal niet op tafel. Dus wat nu de vraag is van, oké, we hebben deze energieconsumptie. Hoe kunnen we die vervangen voor iets wat minder slecht is dan kolen? En dan gaan we LNG uit Amerika halen, wat omstreden schaliegas is. We halen het uit Bangladesh, waar mensen zelf zonder energie zitten. Dus dat zijn allemaal geen oplossingen die duurzaam zijn.
Nee, maar als je dan kijkt, dan wil Natuur en Milieu dit per 2025. Die zeggen, ja, bij nood kunnen we dus op LNG gaan stoken. Want dat is in ieder geval milieuvriendelijker dan kolen. Maar, dan hoorden we Tennet gisteren, de netbeheerder. En die zegt, ja, als we in 2030 van de kolencentrales af zijn, ja, dan kan het vaker voorkomen dat we te weinig stroom hebben. Voor bedrijven, maar ook voor huishoudens.
Misschien is dat dan dus ook maar zo. Misschien moet je dan dus inderdaad op bepaalde momenten niet, als de wind niet waait, de wasmachine niet aan gaan zetten, of als de zon niet schijnt, dat je even gaat oppassen hoeveel energie je gebruikt in Nederland of in je huishouden.
Maar stel, jij komt na een lange dag werken thuis. Ja, op dat moment kan je dan even niet Netflix bijvoorbeeld of niet koken, want op dat moment doet het stromen niet. Moeten we dat dan maar accepteren?
Absoluut. Dit is de grootste crisis van de menselijke gezondheid, de grootste gezondheidscrisis ook. Dus die aan kolen en ander verkeer en alle luchtvervuiling en de klimaatcrisis ook daaraan verbonden is. Dus alles moeten we op alles zetten om uiteindelijk meer gezondheidswinst, meer klimaatwinst te behalen. Dus als we over in 2050 is 1 op de 9 mensen op de wereld op de vlucht vanwege de klimaatcrisis. Als je dat in verhouding zet tot inderdaad, als je thuis komt, misschien geen Netflix kunnen kijken, dan is dat toch niks. We moeten toch vechten voor het leven.
Ja, hiervan zeggen wij als CDA, ja, kijk, je moet ook kijken naar kernenergie. Op het moment dat de zon niet schijnt.
Maar dat is er pas vanaf 2040. Hè,
ja, maar goed, die transitie die gaat ook echt wel wat langer duren dan 2025 of 2030. Hè. Zoals ik net zei, we gaan eerst kolen uitfaseren, dan ga je dan misschien vervangen met LNG-gas. En vervolgens ga je door, dan is die kerncentrale gebouwd, ga je daar weer op door. Want we hebben ook een probleem met netcongestie. En dat het net op een gegeven moment die elektriciteit elektriciteitsvraag ook niet meer aan kan. Dus er zitten veel facetten aan dit probleem dan enkel alleen we moeten van die schadelijke stoffen af. Dat moeten we ook, als die 2025 kan, graag. Maar we moeten daar even iets dieper over nadenken dan gelijk dat schreeuwen eigenlijk van de daken.
Maar we investeren nog steeds miljarden per jaar aan fossiele brandstoffen. Aan overheidssubsidies gaat er ongeveer 6 tot 9 miljard per jaar.
We investeren ook in groene alternatieven.
Ja, maar als we dat nou gewoon, al die miljarden, gewoon alleen maar in hernieuwbare energie investeren. De olie, kolen en gasbedrijven hebben de grootste winsten behaald sinds de inval in Oekraïne. Iedereen zit in een koud huis met enorme energierekeningen en zij halen recordwinsten. Dus wie moet er dan sneller gaan rennen? We moeten uiteindelijk dus al die miljarden investeren in hernieuwbare energie. En dan kan het een stuk sneller en dan hoeven we uiteindelijk minder te besparen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR breekt.
Ja, om toch nog heel even bij het milieu te blijven. Nog even kort naar jouw eigen nieuws, Martine. Want jij wilt hebben over ExxonMobil, de oliegigant. Voorspelde in de jaren 70 al nauwkeurig dat de klimaatopwarming eraan zat te komen. Dat hebben nu in ieder geval wetenschappers ontdekt. Ja. En de vraag is nu, wat gaat dit voor de oliereus betekenen?
Precies, nou ja, eigenlijk weten we dit al heel erg lang, maar het is nu nog een keertje
door. Toen ik dit hoorde, dacht ik, ja, dit was toch al lang bekend dat die bedrijven dit wisten.
Precies, maar het is heel goed dat het nog een keer in het nieuws komt. Shell is hetzelfde soort voorbeeld, een Nederlands bedrijf van origine, die ook al sinds de jaren 60, 70 zelf heel veel onderzoek deed naar de gevolgen van de eigen industrie op de klimaatcrisis. Op dat moment werd het nog niet de klimaatcrisis genoemd, maar ze kwamen er heel snel eigenlijk achter van, nou ja, dit gaat ontzettend groot probleem worden. Heel veel mensen binnen Shell, binnen Exxon ook, ze hebben uiteindelijk gezegd, oké, dit moet anders, we moeten hiermee stoppen. En uiteindelijk is er een enorme lobby geweest. Publiek geld ook, maar heel veel geld geïnvesteerd om een heel ander verhaal eigenlijk te vertellen. Van heel veel twijfel te zaaien ook, over of dat nou wel daadwerkelijk...
Kijk, bij over, ik bedoel, te hebben die bedrijven, ja, die hebben gewoon als bedrijfsvoering inderdaad fossiele producten verkopen. Maar ja, overheden, die hebben ze ook gewoon afgenomen. Dus kan je nu wel boos gaan zijn op ExxonMobil?
Nou, er zit een enorme lobbystrategie achter. Er wordt ontzettend veel geld geïnvesteerd in heel veel reclame, in heel veel sponsoring, in heel veel lobbyisten die dus dagelijks proberen dat overheidsbeleid te beïnvloeden. En te zeggen, jij hebt als land heb je olie, kolen en gas nodig. Er is geen andere manier dan een economie te bedrijven dan met je olie, kolen en gas.
Daar hebben we het net ook al wel een beetje over gehad. Maar als we dan nu kijken naar de volgende stap. Wat moet dit betekenen voor ExxonMobil? Moeten milieuclubs wat jou betreft dan nu dat bedrijf gaan aanklagen? Van jullie wisten het al.
Nou, dat hebben we in Nederland natuurlijk met Shell gedaan. Ik ben zelf ook onderdeel van de rechtszaak tegen Shell met Milieudefensie. En het gebeurt, er zijn ook al verschillende rechtszaken tegen ExxonMobil. Het is een volgende reden om inderdaad ook hen verantwoordelijk te houden daarvoor. Misschien ook zelfs CEO's daarvoor het verantwoordelijk te houden. Want er zijn mensen die bewust dit wisten. Bewust misleidende en verleidende reclames hebben gemaakt. Om te zeggen, kijk, wij zijn een supergroen bedrijf. Ach, en die klimaatcrisis, dat is niet zo'n groot probleem. Twijfel zaaien, mixed messages, dat is de beste manier om uiteindelijk mensen te laten doen geloven dat het allemaal wel meevalt. En daar hebben ze ontzettend veel belang bij gehad, waardoor ze heel lang zijn doorgegaan met olie en gas. En dat vandaag de dag nog steeds doen. Dus dit is een volgende reden eigenlijk weer om te zeggen, oké, we moeten die olie- en gasbedrijven, die zijn niet te vertrouwen. Zij doen daar alles aan om winstmaximalisatie te hebben.
Ben je al met de Shell aanklagers aan het praten om nu ExxonMobil te gaan vervolgen?
Nog niet. ExxonMobil is ook een Amerikaans bedrijf uit de VS. Dus het is beter ook om dat in de VS te doen. Er zijn heel veel klimaatactivisten die dit ook weer anders
doen. Maar jullie kunnen Engels. Jullie kunnen toch even bellen naar de VS?
Ja, klopt. Maar juridisch is het beter als je dus... Wij konden Shell ook in Nederland voor de rechter slepen. Omdat het een Nederlands bedrijf op dat moment toen was. Waardoor juridisch veel, veel sterker staat. En dit is in de rechtszaak tegen Shell ontzettend veel meegenomen. En uiteindelijk hebben we die rechtszaak dus gewonnen. Shell is dus nu in een hoger beroep gegaan daarvoor. Dus die rechtszaak heeft nog een staart. raadsel. Maar dit is dus niet, dit nieuws en dit wetenschappelijke bewijs is weer een volgende reden om te zeggen, die olie- en gasbedrijven zijn niet te vertrouwen. Wat zij proberen nu is een plek eigenlijk te hebben in die transitie, in die klimaattransitie, om te zeggen, kijk, wij zijn supergroen, terwijl ze nog zo lang mogelijk doorgaan met olie, kolen en gas. Daarom maken ze ook heel veel reclame, heel veel publieksreclame. Dat is eigenlijk precies dezelfde spelletjes die ze toen ook al speelden.
Maar voor jullie is het een winst, dacht ik.
Voor ons is het een winst en ook een reden om te zeggen, alle fossiele reclame, die moet verboden worden.
Kevin, jij wilt het hebben over Segers.
Ja, een van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer die ik toch persoonlijk best wel hoog had zitten. Ook in mijn vriendengroep weet ik dat die alom gerespecteerd wordt. Ook al zitten daar geen ChristenUnie stemmers.
Precies, want dat zijn allemaal CDA'ers.
Nou nee, ik heb niet alleen maar CDA-vrienden, hoor, rustig maar. Ik heb ook vrienden die VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid.
Toch vinden ze Gert-Jan Segers fantastisch.
Ja, en ik kan dat ook wel een beetje indenken. Want hij komt op mij ook over als een integere man. En iemand die, wanneer er een moeilijke beslissing is en hij afwijkt van zijn eerdere standpunt, dat ook durft uit te leggen. En daar ook de tijd voor neemt. De befaamde meloenen inslikken, en dat heeft hij wel een paar keer gedaan. Dat is voor mij exemplarisch voor hoe hij te werk gaat. En ik vind op zijn afscheidsbrief vind ik ook heel goed. Hij zegt erin, iedereen is vervangbaar en Gods werk is teamwerk. Voor mij zit het erop, onze missie gaat door. En dat deed mij denken aan iets anders, van iemand die recentelijk is overleden op 31 december, dat is Paus Benedictus. Die zei toen hij net verkozen was door de kardinalen, ik ben simpelweg een eenvoudige en nederige dienaar in de wijngaard van de Heer. En ik vind dat mooie uitspraken die ik noem met elkaar.
Smerige vlekken, Benedictus, over zijn carrière. Om die twee te vergelijken.
Ik wil de uitspraken vergelijken, echt mm-hmm. de personen vergelijken. Maar wat de uitspraken voor mij zeggen, is dat je realiseert dat je tijd er op een gegeven moment ook op is. Ik ken iemand die in het landsbestuur zit, die dat lesje misschien nog wel even moet leren.
Oh, wie?
Onze premier, die denk ik, die over zijn houdbaarheidsdatum wel heen is. Die uitspraken die zijn voor mij exemplarisch voor het feit dat je ook door hebt van, nou, op een gegeven moment is het klaar en is het goed dat ik het stokje doorgeef en dat er een nieuwe generatie is.
Nu dus, 10 jaar. In de Kamer. Zij zegt, hij wil meer tijd voor zijn gezin, maar ja, als het zo'n goede bestuurder is, moeten we die dan niet koesteren en eigenlijk nog langer in de Kamer weer.
Ja, dat is echt een thema wat echt door die hele Kamer loopt. Want de afgelopen periode zijn er denk ik al een stuk of 5 of 6 Kamerleden afgehaakt vanwege de hoge werkdruk. Dus ik denk dat we onze parlementsleden ook echt moeten gaan koesteren. En echt moeten kijken hoe we hen beter gaan ondersteunen. Want ik snap echt wel dat hij na 10 jaar zegt, goed, nu is het goed geweest en ik heb tijd nodig voor mijn familie, voor mijn gezin.
Ik hoop dat het eigenlijk anders gaat worden bij de ChristenUnie.
Ja?
Nou, meer vrouwen. Volgens mij stond er helemaal geen enkele vrouw heeft daar ooit op de lijst gestaan. In ieder geval de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen stond er geen enkele vrouw op de lijst bij de ChristenUnie.
Je bedoelt de SGP?
Dat is de SGP,
Bij
de ChristenUnie is het nu wel mooi.
De nieuwe lijsttrekker wordt een vrouw.
Bij de ChristenUnie is het nu zo dat de fractievoorzitter, tevens de partijleider, de partijvoorzitter en de fractieleider in de Eerste Kamer zijn alle 3 vrouwen.
Nu wordt het wel heel veel, hoor.
Ja. I love it.
De voorzitter van de jongerenorganisatie is nog een man daar. Dus
ja, en wat zijn hun standpunten of LHTBI-rechten bij de ChristenUnie?
Ik weet dat daar een discussie gaande is, maar dat zou je mij niet moeten vragen.
Ik hoop dat ook lekker
is.
Zij is van CDA natuurlijk. Ja. We gaan nog eventjes naar wat er trending is op dit moment. Waar wordt over gesproken op de socials? Nou, Rotterdam is onder andere trending. Niet zozeer omdat Feyenoord gisteren van PEC won in de KNVB-beker. Maar vooral vanwege gemeenteraadslid Balwantsing van de PvdA. Hij stapt op naar ophef over het feit dat hij 23 woningen bezit. Dat hij ze vooral eigenlijk niet zo goed onderhoudt. Dus hij gaat nu eerst tijd besteden om die woningen goed te onderhouden, zegt hij. FC Groningen is ook trending. Want de club speelde gisteren in de beker tegen Spakenburg, een amateurclub. En ja.
En dan het verlossende fluitsignaal. Spakenburg wint in Groningen met 3-2. Wat een sensatie en wat een blamage voor FC Groningen.
Een bekerverrassing, een amateurclub schakelt een Eredivisieclub uit. Lisa Marie Presley, de dochter van, houdt de gemoederen ook bezig. Zij is op 54-jarige leeftijd overleden gisteren na een hartstilstand. Dus ze is uiteindelijk op dezelfde manier overleden als haar vader. En ook jong. Gerard Sandering, tot slot de 74-jarige tech-miljonair, blijkt stiekem getrouwd te zijn met de zelfbenoemde cyber-expert Rian van Rijbroek. Sanderinke is de afgelopen tijd veel in het nieuws omdat het extreem onrustig is bij zijn IT-bedrijf Centric. Centric doet veel IT-werk voor de overheid. Op dit moment heeft hij daar geen inspraak meer op last van de rechter. Dus het bedrijf zegt ook dat de bruiloft en het feit dat Sanderink nu getrouwd is met Van Rijbroek, dat het geen invloed heeft op het bedrijf. En tot zover vrijdag de 13e. Mocht er iets fout zijn gegaan tijdens deze uitzending, dan komt dat uiteraard niet door mij, maar dan komt dat gewoon door vrijdag de 13e. Mijn niveau was
Nog niet gerealiseerd.
Uitermate hoog weer, natuurlijk. Ik bedank Martine Doppen, klimaatactivist en campaigner bij Reclame Fossielvrij in het panel.
Dankjewel.
Links van me Kevin Klinkspoor, de voorzitter van het CDJA, ook in het panel. Dankjewel. Maandag een nieuwe BNR breekt. En zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Prettig weekend en tot maandag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.